Goedemiddag, meisjes, jongens, zusters, broeders. Hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Van der Dussen voorgaat. Gasten zijn ook van harte welkom en we vinden het fijn dat u er bent. En we hopen dat we een goede en gezegende tijd met elkaar zullen hebben. Verder begroeten we hen die deze dienst nu of later met ons meemaken. Onze organist vanmiddag is Asako Peten. Bij de voorbeden van morgen zijn de namen genoemd van Diane Kuiper-Dekker en Tine van Dam. De collecte vanmiddag is voor het jeugdwerk in onze gemeente. We gaan nu zingen uit onze eigen bundel nummer 184. En na foto met groet zingen we Psalm 95 vers 1, 2 en 3. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Laat ons stil worden voor God. Deze dienst staat in het teken van onze belijdenis dat onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. Amen. Laten wij bidden. Heere God, wij bidden u dat wij ook in deze dienst de vrolijkheid proeven van uw goede nieuws van de opstanding van onze Heer. U gaat ons voor de diepte door. Wij weten van het kruis. Wij prijzen u dat er een wenkend perspectief is van licht en overwinning in de opstanding van de goede herder. Wilt u ons daarmee ook nu weer krachtig in contact brengen. Om Jezus wil, door de kracht van de Geest. Amen. In deze dienst wil ik verder gaan met Bijbelse dichtkunst. Ik had in mijn hoofd om iets u te laten zien van hoe psalmen opnieuw gebruikt worden in de Bijbel. En ik wou dat ook combineren met Pasen. En uiteindelijk heb ik mij helemaal geconcentreerd op psalm 2. Vanuit de combinatie van die twee thema's, dichtkunst en opstanding. Psalm 2 presenteer ik u vanmiddag als hoe de opstanding van Christus in de Bijbelse dichtkunst ook zijn plek inneemt. Drie schriftlezingen. Eén uit het Oude, twee uit het Nieuwe Testament. Uit het Oude Testament lees ik u Psalm 2 voor. Uit het Nieuwe Testament twee stukjes uit het boek Handelingen. Handelingen 4 en Handelingen 13. Eerst Psalm 2. Waartoe leidt het woeden van de volken, het rumoer van de naties? Tot niets. De koningen van de aarde komen in verzet. De wereldmachten spannen samen tegen de Heer en zijn gezalfde. Wij moeten hun juk afwerpen, ons van hun boeien bevrijden. Die in de hemel troont, lacht. De Heer spot met hen. Dan spreekt hij tot hen in woede en zijn toorn verbijstert hen. Ik zelf heb mijn koning gezalfd op de Sion, mijn heilige berg. Het besluit van de Heer wil ik bekendmaken. Hij sprak tot mij, jij bent mijn zoon. Ik heb je vandaag verwekt. Vraag het mij en ik geef je de volken in bezit, de einden der aarde in eigendom. Jij kunt ze breken met een ijzeren staf, ze stuk slaan als een aarden pot. Daarom, koningen, wees verstandig, wees gewaarschuwd, leiders van de aarde. Onderwerp u, toon de Heer uw ontzag, breng hem bevend uw hulde. Bewijs eer aan zijn zoon met een kus. Anders ontvlamt zijn woede en uw weg loopt dood. Want bij het geringste ontsteekt hij in toorn. Gelukkig wie schuilen bij hem. In het boek Handelingen wordt Psalm 2 verschillende malen geciteerd. Eerst in Handelingen 4 en daarna in Handelingen 13. In Handelingen 4 wordt het begin geciteerd. Over de volken die in opstand komen tegen de gezalfde. En dat wordt door de discipelen in herinnering gebracht nadat er een verlamde is genezen in de naam van Jezus en de apostelen van Christus daarop worden geïntimideerd door de autoriteiten. We lezen vers 23... tot en met 31 van Handelingen 4. Nadat Petrus en Johannes waren vrijgelaten, gingen ze naar de leerlingen en vertelden wat de hoge priesters en de oudsten hadden gezegd. Toen de leerlingen dat hoorden, riepen ze God eensgezind aan met de woorden: Heer, u hebt de hemel en de aarde en de zee geschapen en alles wat daar leeft. U hebt door de Heilige Geest bij monden van onze voorvader David, uw dienaar, gezegd: waarom snoeven de volken en beramen de volkstammen zinloze plannen? De koningen van de aarde zijn aangetreden en de heersers spannen samen tegen de Heer en zijn gezalfde. Want inderdaad, in deze stad hebben allen samengespannen tegen Jezus, uw heilige dienaar, die door u is gezalfd. Herodes, Pontius Pilatus, alle volken en ook de stammen van Israël, om datgene te doen waarvan u had bepaald en voorbestemd dat het moest gebeuren. Welnu, Heer, sla ook nu acht op hun dreigementen en stel ons, uw dienaren, in staat om vrijmoedig over uw boodschap te spreken, door ons bij te staan, zodat zieken genezing vinden en er tekenen en wonderen gebeuren in de naam van Jezus, uw heilige dienaar. Toen ze hun gebed beëindigd hadden, begon de plaats waar ze bijeen waren te beven en allen werden vervuld van de Heilige Geest en spraken vrijmoedig over de boodschap van God. In Handelingen 13 wordt vers 7 van Psalm 2 geciteerd. Dat gebeurt in het kader van een lange toespraak die Paulus houdt als hij samen met Barnabas erop uit is gegaan om mensen het evangelie te brengen. Ik licht uit die toespraak alleen de versen 32 en 33. Met het bewuste citaat. Handelingen 13, 32. Wij verkondigen u het goede nieuws, dat God zijn belofte aan onze voorouders in vervulling heeft doen gaan, ten behoeve van hun kinderen, ten behoeve van ons, doordat hij Jezus tot leven heeft gewekt. Daarover staat in de tweede psalm geschreven: Jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt. Psalm 2 heeft een woelige melodie, helemaal aansluitend bij het woelige begin van een revolutie van de volkeren, een opstand tegen de Heer en zijn gezalfde. Ik dacht dat de melodie u vertrouwd genoeg was om hem in wisselzang te zingen, maar als het nou bij vers 1 erg spaak loopt, dan verzoek ik de organist daarmee rekening te houden. Als het goed gaat, zingen we 1 en 4 allemaal en wordt vers 2 gezongen door de vrouwen en 3 de mannen. We zingen Psalm 2. Helemaal. Iets minder. Nou, zolang jullie niet gaan verzitten, blijf ik staan. Ik wil wat laten zien over dichtkunst in Psalm 2. Dan kom ik bij het hoofdthema van de psalm, de wereldheerschappij. Dan ga ik naar Psalm 2 in het Nieuwe Testament. En tenslotte iets over hoe Psalm 2 voorkomt in het muziekstuk Messiah van Händel. Eerst dichtkunst, waarbij ik teruggrijp op wat in vorige diensten aan de orde is geweest: parallelisme en stemwisseling. Ik doe dat niet te uitvoerig, omdat ik graag snel naar de inhoud wil, maar het is toch goed om even daarop acht te slaan dat dit allemaal terugkomt wat we eerder besproken hebben. Eerst kijk ik naar parallelisme in Psalm 2. Het patroon dat verschillende vershelften met elkaar corresponderen. Soms de ene helft varieert op de andere. Soms is het tegengesteld. Soms voegt het iets toe. En in de nieuwe vertaling is daar wat mee gerommeld, om maar duidelijk te maken wat in vers 1 het eigenlijke punt is, hebben ze het wat doorbroken. Waartoe leidt het woeden van de volken, het rumoer van de naties? Vraagteken. Tot niets. En zo komt alle aandacht eruit voor dat laatste. Het leidt nergens toe. Toch is dit een wat slordige vertaling van het gedicht Psalm 2. Ik lees hem uit de vorige vertaling. Dan hoor je hoe het preciezer is. Waarom, zo begint hij ook. Waarom woelen de volken en zinnen de natiën op ijdelheid? En bij het vervolg zie je dat steeds de tweede regel een variatie vormt op de eerste. De koningen van de aarde komen in verzet. Ik citeer nu weer de nieuwe Bijbelvertaling. De wereldmachten spannen samen. Vers 2. En dan de derde regel is nieuw. Daar valt dus de aandacht, daar valt de nadruk op. Ja, tegen wie spannen ze samen? Tegen de Heer en zijn gezalfde. En dan in vers 3 weer. De eerste regel, wij moeten hun juk afwerpen. De tweede regel, een variatie daarop, ons van hun boeien bevrijden. Vers 4, die in de hemel troont lacht, de Heer spot met hen, enzovoort. En op de punten waar het doorbroken wordt, moet je opletten. Dan komt er een belangrijke wending in de psalm. Stemwisseling, bij Psalm 24... herinnert u zich hier die vier mensen? Hier heb je het ook. In vers 1, 2, 4, 5, 10 tot en met 12 heb je een verteller. En er is reden om aan te nemen dat die verteller de koning van Israël is. Want Psalm 2 is een echte koningspsalm. In vers 3 heb je een citaat, aanhalingstekens geeft de nieuwe Bijbelvertaling daar. En daar zijn de koningen en de wereldmachten aan het woord. Wij moeten hun juk afwerpen. In vers 4 en 5 gaat de verteller of de koning weer verder. En dan komt in vers 6 weer aanhalingstekens openen. Daar komt de Heer aan het woord. Ik zelf heb mijn koning gezalfd. Dat grijpt terug op vers 2. De Heer en zijn gezalfde. In vers 7, dan komt echt de koning aan het woord, dat staat vast. Het besluit van de Heer wil ik bekendmaken, hij sprak tot mij. En dan komt er weer een aanhalingsteken en dan komt de uitspraak van de Heer. Jij bent mijn zoon en dat zegt hij tegen de koning. Ik heb je vandaag verwekt, vraag het mij en ik geef je de volken in bezit. Jij kunt ze breken met een ijzeren staf enzovoorts. En dan de laatste drie versen 10 tot 12... Dat is weer de verteller of inderdaad de koning zelf. Zo zie je hoe die psalm dus ook weer in verschillende stemmen is opgebouwd om duidelijk te maken wat er aan de hand is. Allerlei partijen spelen hun rol. Vijanden, de koning en bovenal De Heer die lacht om de vijanden, die spot met hen en die de gezalfde, de koning van Israël, aanwijst als zijn zoon die wereldheerser wordt over alle koningen die nu nog tegen hem in opstand zijn. Daarmee kom ik bij de inhoud van de psalm terecht. En dat noem ik zo wereldheerschappij. En dat heeft te maken met dus wat in vers 8 staat, waarbij de Heer tegen de koning zegt: vraag het mij en ik geef je de volken in bezit. De einden der aarde in eigendom. Weer zo'n parallele uitspraak. Dat is het enorme thema van deze psalm. Dat de koning van Israël van God de heerschappij over de hele wereld krijgt toegekend. En vandaar dat tumultueuze begin, want de volkeren willen dat niet. De volkeren komen in opstand tegen de Heer en zijn gezalfde. En die gezalfde is de koning van Israël. En hoe loopt dat af? Ja, en dat loopt dus heel soeverein af. De Heer lacht erom. Hij drijft er de spot mee. En hij zegt: wat denken ze wel? Het is niet zomaar een man, de koning van Israël. Het is mijn gezalfde. Sterker nog, het is mijn zoon. En dan komt dus die eigenaardige uitdrukking in het Oude Testament al opduiken: de zoon van God. Ik sta er wat langer bij stil, omdat die uitdrukking in het Oude Testament een aantal keren verbonden wordt met de positie van de koning van Israël. In Psalm 89, dat is een belangrijke, en grondleggend is 2 Samuel 7, vers 14, de belofte aan David dat de Heer aan hem een blijvende dynastie zal schenken. Wat betekent nu: jij bent mijn zoon? Dat betekent natuurlijk niet dat de koning een soort halfgod is of goddelijk bloed door de aderen heeft lopen. Het is een formule die bekend staat als adoptieformule. Het was een officiële uitdrukking waarmee iemand kon zeggen tegen een ander: jij geldt van nu af aan als mijn zoon. Zoon, dat wil zeggen ook mijn zaakwaarnemer. De koning wordt de zaakwaarnemer van God op aarde. En sprekend over die wereldheerschappij: God legt in de handen van zijn zoon nu de heerschappij over de volkeren. Dat is ook vers 8. Vraag het mij en ik geef je de volken in bezit. En in de vorige vertaling, ietsje nauwkeuriger: vraag mij en ik zal volken geven tot uw erfdeel. De zoon krijgt het erfdeel van de vader. Verwekt, dat klinkt naar een vader krijgt een kind. Maar vanwege dat vandaag hoef je daar niet aan te denken. Want vandaag, dat is in de psalm, het moment dat dat tumult is losgebroken en dat de Heer zegt: ik lach erom en ik beloof je dat het anders afloopt. Dus de koning is al volop in functie. De koning hoeft niet nog geboren te worden. Verwekt is hier eigenlijk ook niet anders meer dan een aanduiding van: je wordt aangesteld. Je vindt in Deuteronomium 32 op die manier ook gesproken over het volk Israël dat verwekt is door de Heere God. Dat moet je dus niet in biologische zin opvatten. Daar gaat het zelfs om dat misverstand uit te roeien over de rots die kinderen heeft verwekt. Nou, dan weet je meteen, geen biologische zin. De rots van Israël heeft kinderen aangesteld. Daar slaat het op de Israëlieten als volk. Zoon van God, uitdrukking wordt soms van de engelen gebruikt, soms van het volk, soms van de koning. Hier van de koning. En daarmee krijgt die koning dus een enorme status. En dat maakt ook het in de psalm niet zo gek dat die wereldheerschappij aan hem wordt toegekend. Als het zomaar een koning is. Ja, wat een pretentie. Maar dit is niet zomaar een koning. Dit is iemand die in verbinding staat met de schepper van hemel en aarde. en de schepper van hemel en aarde heeft deze koning uitverkoren tot zijn erfgenaam, de koning van het volk Israël. Het is ook goed om wat dat betreft nog even te letten op de melding van de berg Sion, vers 6. Ik heb zelf mijn koning gezalfd op de Sion, mijn heilige berg. Mijn heilige berg. De berg Sion is, om zo te zeggen, Gods troon op aarde. En op die troon plaatst hij zijn zaakwaarnemer, de koning van Israël. Men heeft al gezegd van, het is een wonderlijke pretentie, want Israël was geen grote speler op het wereldtoneel. Eeuwenlang was Israël een uitermate onbeduidende speler op het wereldtoneel. De koning van Babel veegde de vloer met hem aan. Toch zijn er momenten geweest dat het er een beetje op leek. En dat is de tijd van David. Er is uitgezocht dat David over een koninkrijk regeerde dat toch wel heel wat voorstelde. Zodat in Davids tijd het al wel enigszins deze norm benaderde. Je kon zeggen, nou die David, dat is inderdaad toch wel heel apart. Wat een macht mag deze koning uitoefenen. Dat is later vervallen. En het is steeds verder vervallen. En toch is Psalm 2 een getuigenis ervan dat Israël daar altijd in is blijven geloven. Omdat het geloofde dat niet de goden van de volkeren de baas waren op aarde, maar hun God. Het is dus niet zozeer een geloof in menselijk kunnen, het is een geloof in de verkiezing van Israël en van de koning van Israël. En je moet het je waarschijnlijk zo voorstellen, maar daar zijn we niet helemaal zeker van. Je moet het je waarschijnlijk zo voorstellen dat elke nieuwe koning wel op bepaalde hoogtijdagen zo'n psalm als psalm 2 liet zingen. Om de mensen eraan te herinneren. God heeft ons volk uitgekozen en als vertegenwoordiger van ons volk, mij de koning, om namens hem in deze wereld zijn koninkrijk aan te wijzen. Psalm 2 is dus oorspronkelijk een psalm over de koning van Israël en van de koning van Israël. Over opstanding geen woord. Maar dat verandert in het Nieuwe Testament. En daarom is deze psalm de moeite waard om voor het voetlicht te brengen. Hij wordt in het Nieuwe Testament op belangrijke momenten geciteerd. Onder andere, ik geef geen eens een complete opsomming, in Handelingen 4, Handelingen 13, Hebreeën 1 en op enkele plaatsen in het boek Openbaring. Je kunt er nog aan toevoegen dat in de evangeliën ook zinspelingen op Psalm 2 te vinden zijn. Psalm 110 wordt nog vaker geciteerd, maar Psalm 2 behoort wel tot de psalmen waar de eerste christenen door getroffen waren in hun ontmoeting met Jezus van Nazareth. En ik ga met u na hoe die psalm dus juist door de verschijning van onze Heer Jezus voor het voetlicht wordt gehaald. Eerst Handelingen 4. Ik zei het al bij de schriftlezing, daar wordt naar het begin verwezen. Dat is een benarde situatie. De apostelen hebben een verlamde genezen in de naam van Jezus. En dan worden ze direct op het matje geroepen door de autoriteiten. En die zeggen, dat moet afgelopen zijn. Jezus is dood, we willen die naam hier niet meer horen. Het was een godslasteraar en een valse messias. En het moet afgelopen zijn met het noemen van die naam. Dus over en uit. We geven jullie een flink pak slaag. En als we nog één keer horen, dan pakken we jullie nog harder aan. En dan zeggen de apostelen, wat drijft de volken, wat bezielt ze toch? En ineens herkennen ze Psalm 2 weer dat begin. De koningen der aarde en de machthebbers, die spannen samen tegen de Heer en zijn gezalfde. En dan vind je in Handelingen 4 dat ze als zij zelf ook onder de druk staan nog steeds van mensen die niks van Jezus willen weten, dat zij zeggen van, wij leven eigenlijk nog steeds onder de schaduw van het kruis. Zo moet je Handelingen 4 opvatten. Die apostelen die ook een flink pak slaag krijgen, zeggen, de schaduw van het kruis valt over ons leven. Inderdaad, in deze stad hebben alles samengespannen tegen Jezus, uw heilige dienaar. En dan moet je opletten, want dan maken ze het concreet. Uw heilige dienaar die door u is gezalfd, dat is onze koning. De koning van Israël, dat is Jezus. En ze spannen tegen hem samen. Wie? Herodes. En Pontius Pilatus. Dat zijn concrete koningen der aarde die samenspannen tegen de Heer en zijn gezalfde. En nu gaat het verder en nu wordt het ijselijk. Want dan zeggen ze daarna alle volken en ook de stammen van Israël. En dat is vreselijk. Want de stammen van Israël, in Psalm 2 zijn dat nog die mensen die blij zijn met hun koning. Maar in Handelingen 4 wordt vastgesteld, ook de stammen van Israël sluiten zich aan bij de wereldrevolutie. En komen in opstand tegen Jezus de gezalfde. Dat is een heel scherpe uitleg van Psalm 2. En dan zie je ineens ook wat je zo vaak in het Nieuwe Testament hebt. De kerk is niet per definitie beter dan de wereld. Ook in de kerk, ook in het volk van God, zit een hoop kwaaiigheid en lelijkheid tegen de Heere God. Het volk van God, daar loopt een scheur doorheen. En dat samenspannen, dat richt zich nu ook op de apostelen. Wel nu, Heer, sla ook nu acht op hun dreigementen. Want ze worden zelf geïntimideerd. En dan knopen ze dus aan bij het vervolg van Psalm 2, waarin staat dat de Heere God erom lacht. Nu, Heer, wilt u dan ook op ons letten? Want als het zo doorgaat, dan worden ook wij zo hard aangepakt dat we het niet meer na kunnen vertellen. Stel ons in staat om vrijmoedig over uw boodschap te spreken. Laat de naam van uw gezalfde niet uitgeroeid worden. Stel ons in staat om die naam van Jezus ter sprake te blijven brengen. En dat ook met daden te doen in tekenen en wonderen in de naam van Jezus, uw heilige dienaar. Voel je? Zo wordt het koninkrijk van Jezus Christus op aarde toch voortgezet. Doordat die naam kan blijven genoemd. En daarmee eindigt het ook, het stukje dat we lazen. De aarde begon te beven. Ze werden vervuld van de geest. Ze spraken vrijmoedig over de boodschap van God. Even tussen haakjes. Ik zeg dat ook tegen jongeren. Daarom moet je dat Oude Testament in ere houden. En moet je die psalmen kennen. Want je merkt in het Nieuwe Testament, Jezus aan het kruis, nu weer de apostelen na die genezing. In die psalmen kun je de woorden vinden die je nodig hebt voor als het erop aankomt. Ik ga naar het tweede stukje, Handelingen 13. Verkondiging van Paulus, waarbij op een belangrijk moment met zoveel woorden Psalm 2 wordt geciteerd. Het belangrijke moment waarin hij herinnert aan het feit dat Jezus tot leven is gewekt. En daar heb je het, de opstanding. Wij verkondigen u het goede nieuws dat God zijn belofte in vervulling heeft doen gaan, doordat hij Jezus tot leven heeft gewekt. En dat vindt hij terug in Psalm 2. Daarover staat geschreven, waar? In Psalm 2. Welk vers? Vers 7. Namelijk, jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt. Nou, dat is dus een uitleg die je vanuit Psalm 2 zelf niet had bedacht. En waar je dus nu ook beter door kunt begrijpen wat dat woord verwekt betekent. Nogmaals, niet geboren worden. Het is hier de aanstelling van de Zoon. En de opwekking van Jezus is, om zo te zeggen, een dikke streep onder Gods keuze van Jezus van Nazareth. Wil je weten wie de gezalfde is? Die is het. De levende, Jezus, de Heer, Lucas 24. Je komt dat in het Nieuwe Testament op een aantal plekken tegen. Heel belangrijk is Romeinen 1, vierde vers. lees ik er even bij. Omdat ook daar de opstanding van Jezus wordt genoemd als een belangrijk markeringsmoment van dat Jezus echt Heer is. We hebben hier vermoedelijk te maken met een al bestaande formule die door Paulus is ingeweven in het eerste hoofdstuk van zijn brief aan de Romeinen. Het evangelie over zijn zoon, zegt hij in vers 3, een mens, voortgekomen uit het nageslacht van David, aangewezen als zoon van God en door de Heilige Geest bekleed met macht, toen hij, Jezus Christus onze Heer, opstond uit de dood. Nou, u heb ik heden verwekt. Vandaag, de dag van de opstanding, is de dag van de aanwijzing van Jezus Christus. Nu zonder enig misverstand. In Handelingen 4 nog, we leven onder de schaduw van het kruis. En in Handelingen 13 breekt het volle licht van de opstanding door. Ja, maar die gekruisigde, hij is echt Heer. Jezus, de levende, is door God aangewezen als zijn zoon. Zijn zaakwaarnemer. En in zijn handen rust de wereldheerschappij. Slot van Matthäus. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Belangrijk is dus de koppeling met de opstanding. Jezus aangewezen als Heer. Een dikke streep eronder. Hij is het echt. Ten slotte, twee teksten nog uit Openbaring. Hier al niet meer opstanding, maar meer het gevolg van zijn opstanding. Hij is echt degene die de heerschappij over de wereld voert. In Openbaring 19, vers 15, uit zijn mond komt een scherp zwaard. En dan gaat het over een ruiter op een wit paard. Allemaal beelden voor de overwinnaar. Uit zijn mond komt een scherp zwaard waarmee hij de volken zal slaan. En hij zal hen met een ijzeren herderstaf hoeden. En dan moet je weten dat in de Griekse vertaling van het Oude Testament, Psalm 2 vers 9, inderdaad zo klinkt. In onze versie, in de Hebreeuwse versie, die wij in onze Bijbelvertaling ook hebben, klinkt het zo. Vers 9. Jij zult ze breken met een ijzeren staf. Maar in de Griekse vertaling, daar wordt het beeld van de herder gebruikt. Jij zult hen hoeden als een herder met een ijzeren staf. En daar sluit Openbaring zich bij aan. In het volg van de opstanding wordt de ruiter op het witte paard aangeduid als de koning die de volken zal hoeden met een ijzeren herderstaf. En tenslotte, heel bijzonder, in Openbaring 2, dan komt ook dat motief van de ijzeren herderstaf weer naar voren, maar nu niet meer toegepast op Christus, maar op de gemeente, op u. In een van de brieven, brief aan de engel van de gemeente in Thyatira, die overwint, zegt de Heer Jezus, en mij navolgt tot het einde, zal ik macht geven over alle volken. Met een ijzeren herderstaf zal hij hen hoeden. Als aardewerk worden ze verbrijzeld. Onmiskenbaar weer Psalm 2. Maar nu dus niet meer Jezus, maar zij die hem navolgen tot het einde. En dat is eigenlijk ook weer het oude motief van de koning staat niet los van zijn volk. In de koning wordt heel Israël de erepositie gegeven van het volk dat de einde der aarde in bezit neemt. En in 2 Timotheus 2 wordt dat bijvoorbeeld ook in alle duidelijkheid gezegd van de gelovigen. Als we met hem gestorven zijn, zullen we ook met hem leven. Als we volharden, zullen we ook met hem heersen. En dat is een perspectief waar je eigenlijk geen vermoeden van hebt. Dat wij mensen inderdaad door God worden uitgenodigd om in de gehoorzaamheid aan Jezus Christus de aarde uiteindelijk helemaal in bezit te nemen en tot zijn eer te beheren. Zo werkt Psalm 2 door in het Nieuwe Testament. En heeft hij dus zelfs dat toekomstperspectief van de overwinning van Jezus Christus. Ten slotte. In de kunst is Psalm 2 opgemerkt als een belangrijke psalm. Afgelopen dinsdag was het 250 jaar geleden dat de componist George Frederick Handel, ik spreek het nu uit op zijn Engels omdat deze Duitser in Engeland carrière heeft gemaakt en zich daar uiteindelijk ook thuis heeft gevoeld. Afgelopen dinsdag was hij 250 jaar geleden gestorven. En de man heeft muziek gemaakt, niet alleen overstelpend veel, maar ook van zo'n onvoorstelbaar goede kwaliteit, dat hij tot op de dag van vandaag mensen tot ontroering brengt, maar ook weet te vertolken de diverse registers in de Bijbel op een manier die niet overtroffen kan worden. Wel geëvenaard, niet overtroffen. Heel merkwaardig is dat Psalm 2 ook in het beroemdste muziekstuk van Handel een dominante rol speelt. Psalm 2, de openingsverzen, dat woelen van de volkeren, maar ook dat lachen van God. En uiteindelijk ook Psalm 2 zoals die doorwerkt in Openbaring 19. Voor wie dat fijn vindt, ik heb de cd's meegebracht. Niet van, ja, van heel Messiaen, maar ik zal het stukje dat in Messiaen aan Psalm 2 gewijd is, voor wie dat fijn vindt, na deze dienst hier laten draaien met een korte toelichting. Dat is ongeveer 10 minuten. En dan kun je het horen hoe Psalm 2 bij Handel een rol speelt in de verkondiging van Jezus Christus, de gekruisigde en de opgestane. Wij gaan nu zingen een opstandingslied. En dat is gezang 213. En dat doen we in wisselzang. U vindt in elk couplet van gezang 213 een refrein. En dat zingen we steeds allemaal. Halleluja, halleluja, halleluja. Dat zingen we allemaal. Vers 1 en 6 zingen we ook allemaal. Ook de eerste drie regels van die coupletten. 2 tot en met 5 zingen we afwisselend vrouwen, mannen. Maar wel dus steeds de laatste regel, dat halleluja, allemaal. Dus 1 in zijn geheel allemaal. 2, de eerste drie regels, alleen de vrouwen. Halleluja, weer allemaal. 3, de mannen, eerste drie regels. En het refrein weer allemaal. En dan weer vrouwen, mannen. En 6, allemaal. Een lied over de opgestane Heer, Gods gezalfde, zijn Zoon. De collecte voor het eigen jeugdwerk wordt nu gehouden. Laat ons nu bidden met de woorden van het Onze Vader. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We belijden ons geloof en daarna zingen wij gezang 16. Gezang 16 met de oproep aan alle volken om de Heer te loven. Maar eerst de woorden waarmee de Wereldkerk haar geloof belijdt in de drie enige God. Namens u spreek ik ze uit. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon. Onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, die is nedergedaald in het rijk van de dood, op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, en die zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige, Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van zonden, de opstanding van het vlees. Ik geloof het eeuwige leven. Zometeen zullen wij in de consistoriekamer als ouderlingen en diakenen van dienst en predikant de diensten afsluiten met gebed. Dan kom ik weer terug. Wie zijn weegs wil gaan, gaat. En wie nog even wil blijven om naar Psalm 2 bij Händel te luisteren, is dan welkom. Ontvangt u nu de zegen van onze God. De genade van onze Heer, Jezus Christus, en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en jullie allen. Het is wel lang geleden dat Händel stierf, 250 jaar. En toch was in die tijd al gaande, waar wij volop mee te maken hebben, dat er een hoop mensen waren die zeiden, wij geloven er niet meer in. Het christelijk geloof is voor ons eigenlijk niet overtuigend. Het atheïsme kwam op. En er was een enorme schok bij de kerk om te merken van, wij kunnen ze niet meer overtuigen. Begon toen. Het is nu natuurlijk nog veel heviger geworden. In die tijd werden teksten geschreven om het christelijk geloof neer te zetten, om de eigenlijke boodschap samen te vatten en om mensen als het ware ook catechetisch daarin verder te helpen. En een van die tekstschrijvers was een dominee en dat was een slimme vos die zei, als ik net als mijn collega's alleen dat die tekst produceer, dan leest niemand hem. Ik ga aan een van de beroemdste componisten van onze tijd, George Frederick Händel, vragen om er muziek op te zetten. Dat is gebeurd. Je moet voorstellen, Händel was een zeer populaire componist die massa's opera's maakt. Was echt een theaterman. En hij heeft met zijn talent die tekst van die dominee op muziek gezet. Dat was een aparte tekst. Het is een collage van bijbelteksten. Verder helemaal niks. Collage van bijbelteksten. Maar razend knap aan elkaar geregen. En Psalm 2 komt voor op het moment in het stuk dat de afval van het geloof aan de orde komt. Want dat was dus ook de aanleiding. En in een van de hoofddelen van Messiah wordt dan door middel van Psalm 2 aangeduid dat er een beweging is tegen God in. En ik laat u eerst even zien hoe dat aan Psalm 2 verbonden wordt. Dat is dus een deeltje en dat heeft Händel aangeduid in navolging van de tekstschrijver met het christendom wordt verworpen. En dan is er een bas en die zingt Psalm 2 vers 1 en 2, waarom woelen de volken? En dan typisch die stemwisseling. Een van u heeft mij op attent gemaakt dat Händel dat ook al met Psalm 24 doet. Doet hij dus ook met Psalm 2. Een koor zingt dus het citaat van die machthebbers. Vers 3, laat ons hun banden verscheuren. Händel gebruikt de King James Version, zeg maar onze Statenvertaling, maar dan in het Engels. Om daar een beetje bij te komen heb ik niet de nieuwe Bijbelvertaling gekozen, maar de vertaling van 1951. Dan na vers 3, dan komt hij bij vers 4 en dan zitten we in de overwinning op de vijanden. En dat begint dus met die in de hemel zetelt lacht. Een tenor is hier de man die de vertellerspartij neemt en die ook vers 9 dan zingt. Gij zult hem verpletteren met een ijzeren knots. Dat is de overwinning. En dan eindigt dit stukje van het muziekstuk met een groot koor waarin openbaringteksten worden aangehaald. Niet die ene tekst die ik u net liet zien van vers 15 van hoofdstuk 19, waarbij het gaat over de ijzeren herderstaf, maar wel het vervolg. En wat nou het aardige is, dat is dat dit het wereldberoemde Halleluja-koor is. Maar dat moet je dus eigenlijk niet lostrekken van Psalm 2. Het krijgt zijn enorme kracht juist doordat het begint bij die opening van Psalm 2 en dus ook bij die schaduw van het kruis waar we met z'n allen ook nog altijd onder leven. Dus dat Halleluja-koor, dat is voor Händel eigenlijk de uitwerking van de overwinningshymne die Psalm 2 ook eigenlijk wil zijn. In die zin hoort hij er ook helemaal bij. Voor ik het u laat horen, ik zal de teksten steeds projecteren, wijs ik er nog even op dat Händel in de muziekstijl van zijn tijd, die duidelijk een andere is dan die van de onze, maar toch heel herkenbaar ook in zijn muziek iets doet met die motieven. Dat woelen van de volken, dat hoor je, dat is heel onrustig. En dat koor, dat heeft inderdaad iets geweldig opstandigs, laat ons hun banden verscheuren. En dan komt de tenor die zingt, die in de hemel zetelt lacht. Maar dan vooral ook moet je erop letten, gij zult hun verpletteren met een ijzeren knots, hen stuk slaan als pottenbakkerswerk. Dat stukje, dat is ook, dat is raar. Daar zitten rare fragmenten in. Dat zijn losse stukjes muziek. Het lijkt wel alsof die pot in de muziek ook al uiteengevallen is. Dan komt daarna dat magistrale Halleluja-koor waarin de overwinning van de Heer bezongen wordt, waarmee de christenheid van die dagen, maar zeker ook die van onze dagen, moed krijgt ingesproken vanuit uiteindelijk de tweede psalm. Pieter, laat hem maar komen. Ik onderwerp. Ja. Kom maar.
God, helemaal in gruzelementen. Hè?
Ja.